En vervolgens lezen we Johannes 4 vanaf vers 16 tot en met 38.
Jezus zeide tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog de Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: wat vraagt gij? Of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat, ging heen in de stad en zeide tot de lieden: komt, ziet, een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zo dan gingen zij uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen: ik heb een spijze om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zeide tot hen: mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt gij lieden niet: het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want ze zijn alreede wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht ten eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig: een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan.
We zijn gekomen, gemeente, aan de derde preek van Johannes 4, Jezus en de Samaritaanse vrouw. Het uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen is vers 24, waar Jezus tegen deze Samaritaanse vrouw zegt: God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Jezus en de Samaritaanse vrouw, dat is het thema waaronder Johannes 4 wordt verkondigd. 3 lijnen vanmorgen vanuit de tekst. Allereerst letten we op de plaats van Jezus' bron. Dus waar is Jezus' bron? De bereikbaarheid van Jezus' bron, dus hoe kom ik bij die bron? En met Jezus putten uit 1 bron, dus drinken uit Jezus' bron. De plaats, de bereikbaarheid en het putten uit Jezus' bron. De vrouw heeft die kruik die ze mee had genomen van huis niet meer nodig. Stenen kruik. De buren zagen haar misschien vertrekken, die kruik in haar arm. En ze konden het plaatje eigenlijk wel inkleuren. Als ze dan had geput uit de Jacobsbron, dan zou ze met die kruik op haar hoofd ook weer terugkomen in de straat. De buren konden ook wel voor zichzelf bedenken waarom ze op het heetst van de dag naar de bron ging. Mensen te vermijden, mensen te ontlopen. Ook vanwege het verleden dat deze vrouw met zich meedroeg. Soms is het dan ook beter om maar niemand onder ogen te komen. Maar die stenen kruik laat ze achter. Johannes de evangelist vermeldt dat ook. wanneer ze teruggaat naar haar dorp om de mensen op de hoogte te stellen van wie ze ontmoet heeft bij de Jacobsbron. Ze laat die kruik achter, ik denk op de rand van een put. In ieder geval, ze heeft die stenen kruik niet meer nodig. Ze heeft een andere kruik ontvangen, zo hoorden we vorige week, uit de handen van de Heere Jezus. En met die kruiken is ze in staat om te putten uit de bron die Jezus haar aanbiedt. Niet de Jacobsbron, maar de bron waarover de zaligmaker spreekt. Waar die bron is, is op dit moment, als we haar hier vanmorgen ontmoeten, voor deze vrouw nog onbekend. In ieder geval is het wel duidelijk dat de Heere Jezus niet de Jacobsbron bedoelt, waar zij naartoe is gegaan om water voor haarzelf en voor haar man, en zo ze kinderen hebben gehad, ook voor hun gezin, te putten. Dat is deze vrouw ondertussen wel duidelijk geworden. De zaligmaker, de Heere Jezus, spreekt over een hele andere bron. Wat er ook is duidelijk geworden, is dat ze niet te maken heeft met zomaar iemand of een Joodse man die op een ongedacht moment een onverwachte vraag stelt, geef mij te drinken, maar dat ze te maken heeft met een bijzondere man, iemand die dwars door haar heen kijkt. Die zo in één vraag heel haar leven openlegt, haal je man. En toen ze van de schrik bekomen was en een soort afwerend gebaar maakte, ik heb geen man, prikte de Heere Jezus dwars door die reactie heen en door te zeggen, dat heb je goed gezegd. Je hebt gelijk. Je hebt geen man. Want de man die je nu hebt, is je man niet. En je hebt er al 5 versleten. Ongetwijfeld is ze verbijsterd en is ook verbouwereerd van deze reactie. En dat merken we ook, gemeente, in haar reactie. En daar wil ik vanmorgen bij u insteken. Als deze vrouw dan tegen de zaligmaker zegt, vers 19, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Er zijn nogal een aantal uitleggers die zeggen, hier houdt deze vrouw opnieuw de boot af. Ze wil een soort godsdienstig gesprek aangaan met deze man. Ze erkent hem als een bijzondere man, als een profeet. Zoals er in de loop van de geschiedenis wel meer in Israël zijn geweest en zoals er in Jezus' dagen ook verschillende rondliepen die zichzelf het ambt van een profeet aanmatigden en vaak ook uit waren op een soort oproer te ontketenen onder het volk. Maar aldus deze uitleg houdt deze Samaritaanse vrouw daarmee tegelijkertijd ook de boot af. Ze verlegt de aandacht, niet naar haar leven, naar haar mannen, naar haar verleden, maar naar een godsdienstig onderwerp. En ja, waar kun je beter over discussiëren als kerkmensen onder elkaar dan over de kerk, de theologie, en ondertussen niet met elkaar echt in gesprek gaan van hart tot hart. Zo vreemd is dit toch eigenlijk niet wat deze Samaritaanse vrouw hier doet in gesprek met een Joodse man. Stof genoeg trouwens om over te discussiëren. Er zijn nogal wat verschillen tussen de Samaritanen aan de ene kant en de Joden aan de andere kant. Je kan er dus uren mee vullen en ondertussen heb je het uiteindelijk nergens over. En toch denk ik, gemeente, en niet alleen ik, maar ook een aantal anderen, toch denk ik dat we niet dat spoor moeten ingaan. Nee, de zaligmaker heeft haar een kruik overhandigd. Haal je man. Haal je verleden. En kom met dat verleden putten uit de wateren des levens om niet. En we zeiden al een paar keer tegen elkaar, vorige keer en die keer daarvoor, Christus is hier al volop aan het werk in het leven van deze Samaritaanse vrouw. Hij breekt haar hart op, legt haar leven open voor zich en gaf dus dit bevel. En nu staat ze daar met haar kruik. Haar verleden. Maar waar moet ze putten? Het is goed gemeend om ons te realiseren dat er een belangrijk verschil is tussen de Samaritanen aan de ene kant en de Joden aan de andere kant. En dat verschil betreft heel letterlijk de omvang van hun Bijbel. De Bijbel van Jezus en de andere Joden in Jezus' dagen is namelijk dikker dan de Bijbel van de Samaritanen. De Bijbel van de Samaritanen telt maar 5 boeken, de boeken van Mozes. En de andere delen van het Oude Testament, de profeten en de geschriften, dus de rest van het Oude Testament, erkennen de Samaritanen niet als hun Bijbel. Terwijl Jezus die Bijbel wel erkent, uitlegt en meer dan eens in zijn prediking verwijst naar de psalmen, de profeet. Daar is een verschil. En tegelijkertijd in de boeken van Mozes wordt al nadrukkelijk geprofeteerd over de komst van de Messias. Een van de meest bekende hoofdstukken in de boeken van Mozes is Deuteronomium 18. Waar de Heere het volk Israël voorhoudt dat er een keer uit hun midden een profeet zal opstaan. En ik lees dat vers even heel rustig voor u. Deuteronomium 18, vers 18. Een profeet zal ik hun, Israël, verwekken uit het midden van hun broederen als u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Dat staat letterlijk in de Bijbel van deze Samaritaanse vrouw. En dat was ook de verwachting in de dagen van Jezus onder de Samaritanen. Als de Messias zou komen, dan zou hij een profeet zijn. De schrift uitleggen. Het woord van God aan het hart leggen van mensen die door de Heere, door Gods leiding, aan de voeten van deze profeet worden gebracht. Nou, tegen die achtergrond moeten we ook de reactie van deze vrouw uitleggen. Het is niet zomaar uit de lucht gegrepen dat ze denkt, we gaan eens een theologische discussie met elkaar aan, de aandacht verleggen, uit de buurt blijven, van me afduwen. Nee, ze staat met haar kruik. Dorstig. Naar de wateren des levens om niet. En nu rees de vraag, waar kan ik putten? Kan deze man, die mijn leven kent en openlegt, die mij brengt op een plek waar ik nog nooit geweest ben, en die mij ook de kruik overhandigt om te gaan putten uit die bron, kan deze man mij de weg wijzen naar die bron zelf? Wat is dat trouwens bijzonder, gemeente? Een stap die Jezus hier in dit gesprek maakt. Het begon met een hele algemene alledaagse vraag. Mag ik wat drinken? Ik heb geen kruik. Er ontstond een dagelijks gesprek, mag ik het eens zeggen, in de termen van vandaag over een glas water. En gaandeweg het gesprek verlegt Jezus het van een glas water naar de Bijbel. Ik denk dat die vrouw pas achteraf, hoe gaat dat in een gesprek? Je hebt een intensief gesprek met iemand gehad. Je komt daar later op terug door het te verwerken. Dat ze achteraf pas in de gaten heeft gehad hoe Jezus stap voor stap het gesprek van een glas water bracht bij de Bijbel. Maar we zien hier ook meteen een regel gemengd uit het Koninkrijk van God. De enige manier om Christus te leren kennen is dus uit de Bijbel. Als Jezus zelf deze Samaritaanse vrouw bij de schrift brengt. Zodat hij door het woord zichzelf aan haar kan openbaren. Dan laat jij dus Jezus buiten je leven staan als je Bijbeltje dicht blijft. Maar ik mag het vanmorgen ook omdraaien. Als God zelfs aan de hand van een glas water iemand bij de Bijbel kan brengen, dan is dat ook de bedoeling van deze kerkdienst, om jou bij je Bijbeltje te brengen. Als je thuis komt, sla me open en ga lezen. Het is dus niet zomaar een algemene vraag, een vrijblijvende vraag of een vraag die uit is op een discussie. Nee, het is een vraag: waar is die bron waar ik uit kan putten? Heren, ik zie dat gij een profeet zijt, en dan kijkt u maar even met me mee. En dan gaat het gesprek dus inderdaad vervolgens over een bron. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij die zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet bidden. Met andere woorden, waar staat die bron nou? Volgens jullie Joden is die bron in Jeruzalem. Moet ik daar naartoe om God te aanbidden? Onze vaders, het voorgeslacht van deze Samaritaanse vrouw, wijst niet Sion, de berg in Jeruzalem, aan, maar de Gerizim, de berg die in de nabijheid van de Jacobsbron ligt. Waar een tempel stond, opgebouwd door de Samaritanen. En ik vertelde u al een keer eerder dat die was verwoest door de Joden, maar de Samaritanen hebben vervolgens opgebouwd. En tot op de dag van vandaag komen de Samaritanen daar samen om te aanbidden. Om te offeren. Om God te dienen. Welke kant moet ik nou op? De afslag naar Jeruzalem? Of de afslag naar Gerizim? Trouwens, zo raar is deze vraag niet eens. Zo op het eerste gezicht heeft de berg Gerizim oudere papieren dan de berg Jeruzalem. Al in de Bijbel van de Samaritanen en in de boeken van Mozes wordt de berg Gerizim op verschillende belangrijke momenten genoemd. Ik denk alleen maar even aan Abraham uit Genesis 12 vers 7, die op de berg Gerizim een altaar opricht voor de Heer. Het eerste altaar, het tweede altaar in het land van Gods belofte. Na hem volgt Jacob, die op die berg Gerizim eveneens een altaar opricht, Genesis 33 vers 20. En wie herinnert zich niet de intocht van het volk Israël in het beloofde land Canaan? Het eerste wat de Heere tegen het volk zei toen Jericho was ingenomen, doortrekken naar het hart van het land, naar het gebergte van de Gerizim. En daar bij de Gerizim stond het volk onder leiding van Jozua en legde de Heere bij monden van Jozua de zegen op het volk. Trouwens, ook dat staat in de Bijbel van de Samaritanen. God had bevolen, Deuteronomium 27, vers 44 en verder, om op die berg Gerizim een altaar op te richten. Toen was er nog van geen tempel in Jeruzalem sprake. Toen stond er nog geen altaar in Jeruzalem. Toen had God nog niet gezegd, dit is de plek die ik heb uitverkoren, hier zal ik wonen naar mijn raad. Nu, u en ik, wij begrijpen de verwarring van deze Samaritaanse vrouw. Hoe zit het nu? Ik weet niet hoe het met u is vandaag. Maar ik ben vaak ook heel erg verward. Hoe zit het nu? Wie heeft nu gelijk? Waar moet je zijn? Waar wordt God aanbeden? Hoe moet je God aanbidden? Moeten we dan hier zijn? Of daar? Daar. Kun je daarmee worstelen? Niet alleen als jongere, maar ook als ouderen, als ouders. Leiding geven in deze tijd aan je gezin. Ik weet niet hoe het u vergaat. Mag ik het gewoon eens eenvoudig zo zeggen? Ik ben soms 's avonds helemaal af. En dat ligt niet aan het aantal kinderen als u dat meteen denkt, maar aan de vragen waar je mee wordt geconfronteerd, toch? En wat kan je dat pijn doen, hè, als een van je kinderen aan je vraagt, hoe zit het nu? Wat is nou waar? Je hoeft niet te staan in de branding van het leven. Ik denk ook aan onze ouderen. Wat kun je nou verward zijn? Vroeger Was het zo? Maar nu? En dat zeg ik niet met het idee van vroeger was het slechter of vroeger was het beter. Ik denk alle twee, slechter en beter. Net als nu. Maar het was wel anders. Hoe zit het nu? Nu ben je in gesprek met je kinderen en je kleinkinderen. Maar dan val je soms toch ook stil. Dat je moet zeggen, ja, eigenlijk weet ik het niet. Onze vaders. Maar hoe zit het nu? Het heeft me ergens ook geweldig aangesproken, gemeente, dit moment in dit gesprek. Dat we met die verwarring dus gewoon naar de Heer Jezus mogen. Ik zeg gewoon, maar doen we het ook? En doen we het dan ook meteen? Of gaan we eerst de discussie aan? Zetten we het nog scherper tegen elkaar? Willen we ons gelijk halen? Of weten we ons leerling aan Jezus' voeten? Onze vaders. Maar wat zegt u? Let u even op de reactiegemeente van de Heer Jezus. Kijkt u even met me mee. Als hij in gesprek is met deze vrouw, dan zegt hij, vers 20 lees ik even, onze vaders hebben op deze berg aangebeden, maar gijlieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar we moeten aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de ure komt, wanneer gijlieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Let u op wat de Heer Jezus hier doet, tegenover onze vaders, plaatst hij de Vader. Onze voorvaderen, de enige vader. De vader van alle volkeren. Jood, Samaritaan, Oekraïner, Nederlander, Duitser, vult u maar in. Hier spreekt dus iemand met gezag. Die direct namens zijn vader spreekt. Die dus gekomen is uit de schoot van zijn vader. Die vlees geworden is. Onder ons heeft gewoond. En zoals Johannes dat in het begin van zijn evangelie onderstreept en in de loop van zijn evangelie voortdurend uitlegt en illustreert aan de hand van Jezus' wonder en aan de hand van Jezus' prediking, zo ook hier op dit moment. Hij is gekomen om de Vader te verklaren, uit te leggen wie zijn Vader is, wat zijn Vader wil, wat zijn Vader voor ogen heeft. Ook met de komst en met de zending van zijn zoon. Namelijk om de genade en de waarheid die in Jezus Christus is, ten volle te openbaren. De bron open te leggen. Ziet u wat er ondertussen gebeurt, gemeente? Als we het hebben vanmorgen over de bereikbaarheid van deze bron, dan zit ik ook in het tweede punt. Deze vrouw heeft nog geen stap gezet. Ze moest vanuit huis op het heetst van de dag door de straten van haar dorp, buiten het dorp, gaan putten. Die afstand was niet alleen letterlijk misschien lang vanwege de temperatuur, ook figuurlijk. We zeiden tegen elkaar, ze ontweek de mens. De put is een sociale ontmoetingsplek waar je met elkaar spreekt, waar je de nieuwtjes uitdeelt, waar je informeert aan die persoon die je daar ontmoet. Hoe is het met je en hoe is het met je vader en hoe is het met... Dat wilden ze allemaal mijden. Wat een lange afstand elke dag. Van schaamte. schuldbesef, zonde. En op de plek waar ze echt is, stelt Jezus die vraag: haal je kruik. Ver bij de mens, ver bij God vandaan. En als ze gaat vragen waar is de bron, dan zegt de Heer Jezus niet: nou, als je die kant op gaat, loop dan even rechtsaf naar de Gerizim of ga linksaf naar Jeruzalem. Maar met dat hij in gesprek is, komt die bron stap voor stap dichter tot haar. Ze hoeft geen stap te verzetten. Nee, want het woord is vlees geworden. Het was bij God. Afgedaald van God. Tot op de rand van de Jacobsbron. In het hart van het zondige leven van deze Samaritaanse vrouw. Gaat Jezus zitten en legt de bron voor haar open. Een paar lijnen, gemeente. In de eerste plaats, vergun me dat ik het maar even zo zeg, sneuvelen hier al het geneuzel over een toeleidende weg. Er is maar één toeleidende weg. Dat is vanuit het eeuwig welbehaag tot een zondaar. Het komt ook echt dus alleen bij God vandaan. Al het verdienstelijke karakter dat je hier en daar wel eens hoort in de discussies rondom toeleidende weeg, sneuvelen in Johannes 4. Daar ontmoeten we een vrouw die helemaal niets met Jezus had en hij komt stap voor stap dichter tot haar. Tweede lijn van morgen, dat betekent dus dat deze zaligmaker op weg is naar een ieder die onder de prediking van het evangelie zijn stem hoort. Hij komt al sprekend tot u, tot jou. Tot mij. En met dat hij komt, komt in hem de bron van levend water. De bodemloze liefde van Gods opzoekende zondaarsliefde. Tot u, tot jou en tot mij. Daar hoef je geen stap voor te zetten. Dat doet God uit eigen beweging. Derde lijn. Nu u en ik en jij bij deze put staan, zegt de Heer Jezus tegen jou: haal je kruik. Een put. Haal je leven. En let u dan op even op, en dat is meteen de vierde lijn, wat deze vrouw doet. Gaat ze eerst naar huis om een mannen te halen? Nee, met dat de zaligmaker zegt: haal je leven, overhandigt hij haar de kruik van zondekennis, schuldbesef, verslagenheid, een gebroken hart, zodat ze kan putten. Ja, dat is dus onmisbaar. Om te putten uit de wateren des levens heb je de kruik van je leven nodig. Je schuld en je zonden. Het is onbestaanbaar. Het kan ook niet waar zijn dat iemand zegt de Heer Jezus Christus te kennen en niet weet wat zijn schuld en zonde voor God is geworden. Dat sluit elkaar uit. Om te putten heb je een kruik nodig. Maar het is tegelijkertijd dus ook het werk van Christus. Die stuurt u en mij niet eerst terug naar huis om op zoek te gaan naar je kruik en dan te komen bij hem. Nee, hij ontdekt ons aan die kruik. Door ons leven open te leggen, die kruik te overhandigen en ons te brengen bij die put. Let u er even op wat er dan gebeurt. Dan kijken we ook meteen in de diepte van deze put. Dat was het eerste wat die vrouw zei toen de Heer Jezus aan haar vroeg: geef mij wat te drinken. En die vrouw tegen Jezus zei, u hebt helemaal niets om mee te putten en de put van Jacob, de bron van Jacob is diep. Hoe krijg je daar ooit water uit? Maar heb jij ook wel eens een keer geblikt in de put van Jezus' bron? U die de Heere mag vrezen, hebben het wel eens geprobeerd, toch of niet? Geprobeerd om met heilige eerbied en verwondering de bodem van Gods liefde te bereiken. Maar we verdronken in de oceaan van Gods welbehagen toch. En we moesten toen toch ook belijden naar de Heere dat de helft ons nog niet eens was aangezegd. Ik vind dat zo'n prachtig, mooie uitdrukking gemeente bij het doopsformulier. Waar gesproken wordt over Gods grondeloze barmhartigheid. Daar zit dus geen bodem, geen grond onder Gods barmhartigheid. Zo diep is die put. Daar kan de hele wereld in en uitputten. En er is geen rimpeling op het water. Hoe dat komt, wel kijkt u maar mee naar de uitleg die de Heer Jezus geeft van die put. Ik kijk nog even een keer met u naar de tekst. Daar staat vers 24, God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Die uitdrukking geest en waarheid, die combinatie is typisch is voor het Johannes-evangelie. Johannes varieert ook heel vaak met die combinatie. De eerste keer dat je die woorden tegenkomt is in Johannes 1 vers 14. Ken de woorden, ik heb het al een paar keer geciteerd gaandeweg deze preekserie. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Vol, bordevol, daar kan niets meer bij. Maar hoe meer je eruit put, het blijft vol. Genade en waarheid, en hier in Johannes 4, een variant, maar dezelfde betekenis, geest en waarheid. Dat wordt dus over God gezegd. God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Moeten hem aanbidden, mogen hem aanbidden en willen hem aanbidden. Omdat hij vol is van genade. En vol van waarheid. Zou je dat durven? Putten uit God. Scheppen, water scheppen uit zijn liefde. Deze bron bevat meer dan wat u in uw leven aan schuld en zonden hebt. En voordat we vanmorgen gaan putten, gemeente, laten we ook even terugkijken. Hoe velen zijn ons voorgegaan in de loop van de eeuwen? Eerst het Joodse volk, Jacob, Abraham, David. Al die miljoenen, de meeste kennen we niet bij naam. Maar Gods woord houdt ons voor dat straks in de eeuwigheid de meerderheid van hen die voor Gods troon staat bestaat uit Joden. En de minderheid uit heidenen. Nu, als we dan kijken in de kerkgeschiedenis hoeveel heidenen er tot bekering zijn gekomen. En we trekken het even dichter bij huis in de geschiedenis van Sliedrecht Bethel. Hoeveel zijn ons voorgegaan. Die bij die rand hebben gestaan. Kruik hebben gekregen. Ontdekt werden aan hun zonde en schuld. En genodigd werden om te komen en te putten. En als we dan vanmorgen, voordat we gaan putten, mag ik het even zo uitbeelden, gemeente, even over de rand van Gods liefde kijken. Dan staat het water tot hier. Je hoeft niet te buigen. Met een touw gebruiken om die emmer af te dalen, omdat het water in de loop van de eeuwen gezakt is. Maar nu kunnen we met eerbied gesproken onze handen gebruiken en drinken. Zou je durven? En God ligt het niet. Nu is er geen profeet aan het woord, één van de velen. Nu is de Zoon aan het woord, waarvan het evangelie zegt, hij zat in de schoot van zijn vader. Hij kent zijn vader. Hij heeft het hart van zijn vader horen kloppen toen hij zijn oren legde op de borst van zijn vader. Hij heeft de stem van de vader gehoord toen hij gezonden werd naar deze wereld om te gaan lijden en te gaan sterven. Hij kent zijn vader door en door. En hij zegt, kom. Koop. Drink. Zonder prijs. Zonder geld. Zou je durven? Als de Zoon nodigt. En als vanmorgen in de Zoon de drie-enige God nodigt. Ja, laten we dat goed in het schicht houden, gemeente. Hier is de drie-enige God aan het spreken. Waarmee begon de Heer Jezus dat gesprek met die Samaritaanse vrouw? Met de opmerking, indien gij de gave van God kent. En wie hij is die tot u spreekt. Gij zou van hem begeerd hebben. En we zeiden toen tegen elkaar, hier spreekt de Heer Jezus over de gave, de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dat heeft deze vrouw nodig om te kunnen putten uit de bron van Gods liefde. In Christus legt de Vader die bron open, maar Christus staat daar niet voor zichzelf. In hem komt de Vader mee. Dan zijn er vanmorgen drie die er nodig. De Vader, de Zoon en de Geest. Zou je durven? Mag ik het vanmorgen eens omdraaien? Zou je het nog durven om niet te putten? Wat moet God nog meer doen? Als hij alles meeneemt. De bron, kruik, hij zelf. Wat moet er dan nog bij? Het kan toch niet zo zijn, gemeente, dat je zo mee terug gaat naar huis en de put laat staan. Kijk eens hoe die vrouw drinkt. Wat ze drinkt, Jezus woorden drinkt ze in. Maar terwijl haar die kruik wordt aangereikt, vol van levend water, zet ze die aan de mond. Kijkt u maar even met me mee als we dit gesprek even afronden. Dan zegt deze vrouw, vers 25, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Verwijzing naar Deuteronomium 18, vers 18. De profeet, de Messias, die alles zal verkondigen. En dan komt het woord. Gaat ze nu pas drinken? Ik ben het die met u... Nee, met dat ze spreekt, reikt Jezus die kruik aan haar lippen aan. En terwijl ze begint te drinken, zegt ze, ik weet dat de Messias komt. Ik ben het. Jezus benoemt het water dat ze drinkt. Door te zeggen, dat ben ik. Dat is nou drinken uit Gods liefde. Dat is Christus. Drinken. Eten. En verzadigd worden van God. Dat weet je ook, gemeente. Dat is echt geen misschientje. Verzadigd worden met God in Christus. Dat Hij zijn liefde uitstort in je hart en in je leven. Dan laten we al onze kruikjes staan. Dan zijn we vol van God in Christus. En dan mag de hele wereld het ook weten. Komt, ziet een mens die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus? Ik wil een paar lijnen trekken, gemeente, en mijn laatste punt maken vanmorgen. In de eerste plaats heel eenvoudig deze lijn. De prediking van de Samaritaanse vrouw is ergens ook ontmaskerd. In de richting van hen die denken de Heere te kennen en nooit een druppel van Gods liefde hebben geproefd. Ik hoop vanmorgen dat je er dus buiten staat. En dat je dat ook erkent. Dat je niet meer je eigen kruikjes overeind houdt en wat probeert te putten uit je godsdienst, je rechtzinnigheid of je goede gesprekken, je goede houding, je bijbelstudie, je eigen... Maar dat je vanmorgen in je armoede komt te staan. Als je hem mist, heb je niets. Ik haast me tegelijkertijd om dan tegen u te zeggen, de Jezus van de Samaritaanse vrouw is dezelfde Jezus als van Nicodemus, die schriftgeleerde. Al zijn het twee totaal verschillende mensen en al behandelt de Heere Jezus hen op verschillende manieren. Ook Nicodemus, net als die Samaritaanse vrouw, werd uiteindelijk gebracht bij de bron van Gods liefde. Juist tegen Nicodemus, zegt de zaligmaker. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Met dat Christus dat zegt, staat Nicodemus in één keer aan de rand van Gods liefde, Gods welbehaag. Dan wil ik jou vanmorgen ook krijgen. U die denkt bekeerd te zijn, maar Christus niet kent. Dat je met de kruik van je godsdienst en je eigen bekering tot Christus komt. En jouw godsdienst gaat gebruiken als je schuld en je zonde tegen hem. Om te putten uit de wateren des levens om niet. Nog een lijn en dan maken we het laatste punt. Wat is dat heerlijk, hè? Drinken uit Gods liefde. Ik heb al eens gedacht, gemeente, vergun me dat ik dat even zo zeg. Er staat één bij in de Bijbel één leugen. Ik zal hem ook aanwijzen. Kijkt u maar even met me mee. Dat staat in vers 14 volgens mij. Dan zegt de Heer Jezus aan het begin van het gesprek tegen deze Samaritaanse vrouw. Zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Als je weet wat het is om te drinken van Gods liefde. En ik zeg dat niet om beter te weten of wat dan ook. Maar om recht te doen aan wie God is. Dan denk je met mij toch in jezelf, volgens mij klopt dit niet. Eén slok van Gods liefde. En je krijgt dorst naar meer. Meer van Gods liefde. Meer van zijn barmhartigheden. Meer van de onbegrijpelijke, onbegrensde, bodemloze liefde van Jezus Christus. Dan ben je bij die put toch niet meer weg te slaan. Dan blijf je putten. U begrijpt wat ik bedoel. Er staat natuurlijk geen leugen in de Bijbel. Maar om recht te doen aan wie die bron is. Aan wie God is. Laatste punt, dat is ook heel kort. Samen putten met Jezus. Dat doet die Samaritaanse vrouw. Samen putten met Jezus. Nee, begrijp me heel goed vanmorgen. De Heere Jezus put natuurlijk niet uit de bron van Gods zondaarsliefde. Hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Hij is trouwens zelf die bron. Maar wat ik bedoel is dit, als die discipelen zo meteen terugkomen met hun boodschappentassen vol, dan zien ze Jezus daar zitten in gesprek met die Samaritaanse vrouw. En het verbaast hun sowieso dat de zaligmaker aan het praten is met een Samaritaanse vrouw. Het verbaast hun ook dat hij eigenlijk helemaal geen acht meer op hun slaat. Ze kunnen netjes wachten totdat het gesprek is afgelopen. En als ze dan voor hun ogen die vrouw zien wegsnellen naar het dorp en even laten zien terugkomen met die mensen, terwijl ze het uitroept, kom, ziet een mens die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan is deze niet de Christus. Dan begrijpen ze er helemaal niets meer van. Hij was toch moe, dorstig, hongerig. We zijn toch niet voor niets naar de winkel gegaan om boodschappen te halen. En dan zegt hij ook nog eens een keertje, ik hoef niet meer. Ik heb al gegeten en gedronken. Laat je boodschappentasjes maar staan. Dit moment, gemeente, werpt een uniek blik op wie Christus is in de omgang met een zondaar. Zoals een zondaar leeft van Christus' liefde, zo leeft Christus op van weggevende liefde. Zoals een zondaar mag ontvangen en zich vol mag laten gieten met de liefde van God in Christus, zo leeft Christus alleen maar van het uitleveren, geven, 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 geven. Geef, totdat hij zich zelf heeft gegeven. Overgegeven tot in de dood toe. Dat is nou zijn spijs. Zijn eten, zijn drinken. Daar leeft Jezus van. Er is geen betere plek, gemeente, om dat aan te wijzen, waar je de zaligmaker ziet eten en drinken van de spijzen van zijn vader, dan aan het moment waarop hij helemaal zich ontledigd heeft en hangt tussen hemel en aarde aan het vloekhout van Golgotha. Waar hij niets meer kan uitbrengen dan alleen maar de roep, mij dorst. Staat denk ik niet toevallig in het Johannes-evangelie, denkt u? Waar hij schreeuwt om God. En er zo blijk van geeft dat hij tot het einde toe niets anders wil dan alleen maar te doen de wil van zijn hemelse vader. Daar op die plaats van volkomen droogte, van bitterheid, van lijden, van dorst, van sterf, overgeven. Daar op die plaats is de prijs betaald. Daar veranderden de woorden, kom, koopt, eet en drink zonder prijs, zonder geld, in rode letters. Zonder prijs, zonder geld. Daar wordt de kwitantie, de rekening, betaald. Zodat de Samaritaanse vrouw met een leven vol overspel op het heetst van de dag gratis kan drinken. Zodat vanmorgen ook u, jij, en ik, op kosten van hem, genodigd worden om te komen en te drinken. Water des levens, om niet. Amen.